Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar zingen uit de 122e psalm, het tweede vers. Dat staat natuurlijk in het licht van de gebeurtenissen die er ook hebben plaatsgevonden, gisteren ook in Israël. Gebeurtenissen die een grote schok hebben doen gaan door heel de wereld. Als je ziet hoe een ideologie zo vervuld met haat is tegen het volk van Israël en tegen de God van Israël. Hoe het antisemitisme nog volop springlevend is. En dan blijft er over het gebed wat we doen voor Israël. Het gebed om de vrede voor Jeruzalem. En het gebed dat de Heere zelf dwars door deze periode van verdrukking en vijandschap heen aan Israël zijn heil in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, bekend zal maken. En daarom willen we met elkaar ook bidden. Biddend zingen uit de 122e psalm. Het tweede vers: bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het ga hem wel die u beminnen. We willen met elkaar luisteren naar de wet van de Heere, die de Heere heeft gegeven om naar te leven. En daarna willen we met elkaar gaan zingen uit de 9e psalm, het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal leren op u in zijn ellend. Vertrouwen wil gij nooit liet zuchten, hen die gelovig tot u vluchten. Daarna wordt u gelezen uit Richteren. Richteren 10, vanaf vers 6. En we lezen door tot Richteren 11, vers 5. De schriftlezing Richteren 10, vanaf vers 6 tot en met vers 5 van hoofdstuk 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaag. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Toen voeren de kinderen Israëls voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heeren. en dienden de Baals en Astaroth, en de goden van Syrië, en de goden van Sidon, de goden van Moab, en de goden der kinderen Ammons, met schaders de goden der Filistijnen. En zij verlieten den Heere, en dienden hem niet. Zo ontstak de toren des Heeren tegen Israël, en hij verkocht hen in de hand der Filistijnen, en in de hand der kinderen Ammons. En zij onderdrukten en vertraden de kinderen Israëls in datzelfde jaar. 18 jaar onderdrukten zij al de kinderen Israëls, die aan gene zijde van de Jordaan waren, in het land der Amorieten dat in Gilead is. Daartoe togen de kinderen Ammons over de Jordaan om te krijgen, zelfs tegen Juda en tegen Benjamin en tegen het huis van Efraïm, zodat Israël zeer bang werd. Toen riepen de kinderen Israëls tot hun heren, zeggende: wij hebben tegen u gezondigd, zo omdat wij onze God hebben verlaten, als dat wij de Baals gediend hebben. Maar de Heere zeide tot de kinderen Israëls: heb ik u niet uit de Egyptenaars en van de Amorieten en van de kinderen Ammons en van de Filistijnen en de Sidoniërs, Amalekieten en Maonieten die u onderdrukten toen gij tot mij riep, alsdan uit hun hand verlost? Nochtans heb gij mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Gaat heen en roep tot de goden die gij verkoren hebt. Laat die u verlossen ten tijde uw benauwdheid. Maar de kinderen Israël zeiden tot hun heren: wij hebben gezondigd. Doe gij ons naar alles wat goed is in uw ogen. Alleenlijk verlos ons toch te deze dagen. En ze deden de vreemde goden uit hun midden weg en dienden den Heere. Toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël. En de kinderen Ammons werden bijeengeroepen en legerden zich in Gilead. Daarentegen werden de kinderen Israëls vergaderd en legerden zich te Mispa. Toen zeiden het volk, de oversten van Gilead, de een tegen een ander: wie is de man die beginnen zal te strijden tegen de kinderen Ammons? Die zal tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Jefta nu, de Gileadiet, was een strijdbaar held, maar hij was een hoerenkind. Toch Gilead had Jefta gegenereerd. Gileads huisvrouw baarde hem ook zonen. En de zonen deze vrouw, groot geworden zijnde, stieten Jefta uit en zeiden tot hem: gij zult in het huis onze vaders niet erven, want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Toen vlood Jefta voor het aangezicht zijner broeders en woonde in het land Tob. En ijdele mannen vergaderden zich tot Jefta en togen met hem uit. En het geschiedde na enige dagen dat de kinderen Ammons tegen Israël krijgden. Zo geschiedde het als de kinderen Ammons tegen Israël krijgden, dat de oudsten van Gilead heen gingen om Jefta te halen uit het land Tob.
De tekst voor de prediking is eigenlijk het gehele gedeelte, maar wel met name de versen 1 tot en met 3 van hoofdstuk 11. 1 tot en met 3 van hoofdstuk 11. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm, het 8e en het 10e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer, en ook vers 10. Hoed mijn ziel en red zuidnoden. 8 en 10 van de 25e psalm en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het hamen van de prediking willen we gaan zingen uit de 61ste psalm. En daarvan het eerste en het derde vers. In verafgelegen streken zoek ik hulp bij u alleen. En vers 3, ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren. 1 en 3 van 61, straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, je zal er maar buiten vallen. Je zal maar buiten gesloten worden. Nou jongens en meisjes, dat is toch nooit leuk. Als je op school bij niemand aansluiting vindt. Er is niemand die met je speelt. Er is niemand die je eens uitnodigt voor een verjaardagsfeest. Of u op uw werk, als u zich een eenling voelt. Collega's die praten over hele andere onderwerpen en ze lijken u maar niet te begrijpen. En op een bedrijfsuitje voelt u zich helemaal alleen staan. Het kan ook in de familie of in de buurt zijn dat je merkt dat je niet meetelt. Je mag nooit meedoen. Er wordt op u neergezien. En anderen kijken langs je heen. Dat vindt niemand fijn. Want elk mens die wil toch graag gezien worden, gekend worden en geliefd worden. Maar in deze door zonde verworde wereld is de praktijk helaas vaak anders. Dat is iets wat al is van alle eeuwen. We zien het ook terug in het boek Richteren. Dat brengt ons vanmorgen bij Jefta, de volgende richter uit het Richterenboek. Als thema zetten we boven de prediking Jefta, het hoerenkind. Drie gedachten. Uitgesloten, uitgestoten en uitgetogen. Jefta, het hoerenkind. In de eerste plaats uitgesloten, in de tweede plaats uitgestoten en in de derde plaats uitgetogen. Jefta nu, de Gileadiet, was een strijdbaar held, maar hij was een hoerenkind. Jefta, we zouden nooit van hem hebben gehoord als het volk van Israël niet die oorlogsdreiging voelde vanuit Ammon. Een oorlog die al jaren aan de gang was. De Israëlieten in Gilead, dat gehele Oost-Jordaanse land met die stammen van Ruben, Gad en de helft van Manasse, die lijden, zo hebben we ook gelezen in hoofdstuk 10, al 18 jaren onder de verdrukking vanuit Ammon. Jefta zal een groot deel van zijn leven mee zijn opgegroeid. Hij is immers geboren in dat overjordaanse, in Gilead. En hij weet dus ook alles af van die invallen vanuit Ammon. En als we hem hier in Richteren 11 voor het eerst tegenkomen, is Jefta al getrouwd. En heeft hij ook een kind gekregen. Zijn enigst kind, een dochter. Nu op dit moment is er sprake van dat de Ammonieten, dat die verder Israël binnentrekken. Ze trekken over de Jordaan, zo hebben we kunnen lezen in Richteren 10 vers 9, om dan ook op te trekken richting de stammen van Juda, Benjamin en het huis van Efraïm. Steeds meer gaat Israël het voelen. Ze worden vertrapt, verpletterd door de vijand. Zo staat er in vers 8. De strijd tegen Israël is ook een strijd van alle tijden. Omdat het ten diepste een strijd is tegen de God van Israël. Want wat we nou toch ook zien gebeuren in het zuiden van Israël en nu ook in het noorden van Israël. Vandaag de dag, dat is toch ook vijandschap tegen Israël. Hoe aangrijpend als we bedenken dat zo'n 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog de haat tegen het Joodse volk nog steeds springlevend is. Dat we zien dat islamitische volken, dat ze niet rusten totdat de laatste Jood is uitgeroeid. Dan moeten we ook zeggen dat het conflict van nu uiteindelijk voortborduurt op het conflict van toen. En dat we uiteindelijk nog verder terug moeten naar het boek Genesis. Maar hier in Richteren hebben de Israëlieten de oorlog, de strijd, aan zichzelf te wijten. De afgodendienst was namelijk ongekend. Na de dood van Gideon is het van kwaad tot erger gegaan. Direct na zijn sterven, we hebben dat vorige week gehoord, keerden ze God de rug toe en hoereerden ze de Baals achterna. En onder leiding van Abimelech, de zoon van Gideon, zette dat geestelijke en morele verval zich alleen maar verder door. En daarna, ondanks een korte periode van opleving, ging het verval steeds verder. Het was een bange, donkere tijd. Een tijd van onrust, van verwarring en van verval. En het werd alleen maar erger. Want we hebben het gelezen. Behalve de Baals en de Astartes, zo lezen we in vers 6, dienden de Israëlieten nu ook de goden van Syrië, van Sidon, van Moab, van Ammon en van de Filistijnen. Bij elkaar 7 goden. Zo bond als in de dagen van Jefta had Israël het nog nooit gemaakt. En aan het dienen van de afgoden zit altijd het verlaten van God verbonden. Een verwerpen van Gods wet, een versmaden van Gods inzettingen en een vertrappen van Gods weldaden. Het laat zien hoe diep het verbondsvolk was gezonken. Ze leefden zich helemaal uit in de zonde. Is het trouwens geen kopie van onze dagen. En als we ons dan vanmorgen alleen maar beperken tot onszelf, laten we dan ons eigen hart er eens op nazoeken. Het hart van de mens is toch immers een fabriek van afgoden. Nog wel meer dan die 7 die Israël dienden. Sport, geld, macht, erotiek, wetenschap, techniek, door bovenal de afgod van het eigen ik. Wat een gruwelijke afgoderij wordt er niet door de mens bedreven, toch ook vandaag de dag. Het is een tijd van groot verval waarin wij leven. En net als Jefta worden ook onze kinderen in deze tijd groot. Kan het uw hart niet bezorgd maken? Als je bedenkt, waar moet het nou heen in deze tijd? We hebben erom gebeden. Enerzijds aardbevingen, Afghanistan. Anderzijds vervolgingen, Pakistan, oorlog in Israël, binnen Europa, in Rusland en Oekraïne. Waar moet het heen met ons land? Met al die ontwikkelingen die wij in ons land zien. En hoe kunnen onze kinderen in deze tijd bewaard blijven voor de zonde? zullen zij later nog wel mensen ontmoeten die van harte en oprecht de Heere vrezen. Dat kan toch wel eens zorg geven, of niet? En bovendien, als we bedenken dat wij met die zonde Gods toorn maar opstapelen. Want de Heere vertoont zich immers over de zonde. En hebt u daar ook wel eens iets van gevoeld? En merk je dat ook voor jezelf, Gods toorn over de zonde? Dat je er iets van ondervindt, van Gods toorn vanwege de bedreven ongerechtigheid? Israël ondervond dat wel. Want Gods toorn kwam hierin uit dat hij Israël overgaf in de handen van de Filistijnen en van de Ammonieten. Vers 7. En van twee kanten werd Israël dus nu onderdrukt door hun vijanden. Dat was nog nooit eerder gebeurd. En dat ook omdat de zonde nog nooit eerder zo erg was geweest. Nou, en in die tijd, en in die tijd leefde dus Jefta en in die tijd groeide Jefta op. Wie was Jefta? Hij was de zoon van een hoer. Haar naam weten we niet. Flavius Josephus, een bekende Joodse geschiedschrijver, die meent dat ze een heidense vrouw was. Ook andere Joodse verklaarders die spreken over een Ismaëlitische vrouw. In elk geval, ze was een publieke vrouw die haar lichaam verkocht voor geld. Ze nam het niet zo nauw met de zedelijke moraal. En ze had er ook geen moeite mee om het meest intieme wat ze had te delen met menig een. Hoe aangrijpend als je zo bent geworden. Als je geen enkel respect meer hebt voor jezelf en voor je eigen lichaam. Het zegt trouwens wel iets over de tijd waarin ze leefde. Want in Israël was hoererij per wet verboden. En hoererij wordt in de Levitische wetten immers een schandelijke daad genoemd. En Gilead, de vader van Jefta, die staat er al beslist niet beter op. Immers hij was getrouwd. Hij had kinderen. En toch ging hij naar de hoeren. Wat dreef hem daartoe? We weten het niet. Maar fout, zondig is het in elk geval wel. Een duidelijke overtreding van Gods heilzame geboden. Jefta zelf, die kon er allemaal niets aan doen. Hij is geboren uit een vader die de huwelijkse moraal niet zo nauw nam. En uit een moeder die een vrouw was van lichte zeden. Zijn naam herinnert hem er al aan. Jefta. Dat betekent, hij, God, heeft geopend. En het werkwoord dat aan deze eigen naam verbonden is, wordt ook wel gebruikt voor het openen van de moederschoot. Vermoedelijk kreeg dit jongetje deze naam omdat zijn moeder dankbaar was dat ze niet kinderloos was gebleven. Maar vanaf zijn geboorte hing er al een donkere schaduw over het leven van Jefta. Hoe vaak zal hij er in zijn jeugd niet mee zijn geconfronteerd? Hoerenjong, werd hij weggezet, werd hij weggeduwd, werd hij uitgesloten en werd hij nageroepen. Reken maar dat dit wel iets met hem heeft gedaan. Immers, dit raakt je identiteit. En het doet wat met je zelfbeeld. Zoiets laat geen mens ook koud. Jefta, vanaf zijn geboorte viel hij buiten de groep. En hoe pijnlijk kan dat niet zijn? Misschien weet jij er wel van. Je ervaart het dagelijks wat het is om buitengesloten te worden. Je voelt je in je klas niet aanvaard. Je hangt er altijd maar wat bij. Anderen negeren je. Soms zelfs dat ze je treiteren en dat ze je pesten. Je voelt je een buitenstaander. Het kan natuurlijk trouwens ook zijn dat jij eraan meedoet om iemand buiten te sluiten. En je weet precies wat je moet doen om een ander ook pijn te doen. En jouw pestgedrag, dat doe je zo onopvallend. Maar de ander, die voelt dat wel. Hoeveel verdriet kan het niet geven als je het merkt, ik hoor er niet bij. Ik tel niet mee. Maar weet je, vaak is dat omdat die anderen, omdat die daders, omdat die hun afkomst niet kennen. Omdat die ten diepste zelf niet weten wie zij zijn. Ja, Jefta, inderdaad, hij was een hoerenkind. En zijn afkomst was zeker niet fraai. Maar waren zij dan zoveel beter? Want hoe zat het nou met Israël? Waren hun ouders, waren die dan wel vrij van zonde? Zij staan het er ook niet al te best op. Ze zijn dan misschien wel geen hoerenkind, maar wel een Adamskind. En dat is niet best, want dan ben je een kind des toorns. En dan lig je onder Gods rechtvaardig oordeel. En daarmee wordt toch ons aller afkomst getekend. Een Adamskind. Wij die nameloos diep zijn gevallen. En die door onze val zijn buitengesloten van Gods gemeenschap. En wij allen die in de zonde liggen. En wij allen die voortkomen uit ouders. Die belast zijn met een grote zondeschuld. Bij allen die in zonde ontvangen en geboren zijn. Hebben we dat ook gezien? Zijn we daar voor onszelf ook achtergekomen? Want wat is het nodig dat de Heilige Geest ons eraan ontdekt en ons toont hoe groot onze zonde en ellende zijn. En dat je gaat zien dat je een voorwerp bent van Gods toorn. En dat je jezelf buiten het paradijs en buiten de gemeenschap met God hebt gezondigd. Als je dat hebt verstaan, dan kun je jezelf ook niet meer verheffen boven de ander. En is dat ook niet vaak het probleem van pestgedrag? Als we anderen uitsluiten of naroepen. Dat we vergeten wie we zelf zijn. Dat we onszelf nog niet hebben leren kennen. En ons daardoor zo gemakkelijk verheffen boven een ander. Nee, Jefta, hij zal het niet gemakkelijk hebben gehad in zijn jeugd. We komen er trouwens vaker tegen in de schrift. Als we denken aan Jozef, die ook door zijn broers werd veracht en aan alles merkbaar was dat ze een hekel aan hem hadden. Of als we denken aan David, als jongste van het gezin keken zijn broers op hem neer en namen hem niet serieus. Voor veel zaken vonden ze hem te klein. En trouwens, zien we dan ook al niet hierin een overeenkomst tussen Jefta en de Heere Jezus. Jefta was een hoerenkind. Maar als we doorbladeren naar het Nieuwe Testament en de stamboom van de Heere Jezus daar tegenkomen, dan komen in die stamboom toch ook hoeren voor. Tamar, Rahab. En is het er ook dat rondom de geboorte van de Heere Jezus donkere schaduwen blijven hangen? Dat het later de Joden zijn, in Johannes 8... die dan tegen hem zeggen: wij zijn niet geboren uit hoererij. Daarin klinkt toch de suggestie door alsof Jezus dat wel was. Dus ook rondom de Heere Jezus blijft een bepaalde geur hangen. En hij werd door zijn broers niet geaccepteerd. Nee, voor Jefta zal het niet eenvoudig zijn geweest. Nooit was hij thuis, echt thuis. Altijd voelde hij de ogen prikken. Altijd hoorde hij de opmerkingen vallen. Hij was uitgesloten. En hij werd, dat is onze tweede gedachte, uitgestoten. Want uitgesloten leidt tot uitgestoten. Zo gaat het toch vaak in de geschiedenis. Denk maar aan de positie van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Eerst werden ze uitgesloten van bepaalde functies. Later werden stadions, bioscopen of openbare gebouwen voor hen tot verboden gebied verklaard. Uiteindelijk werden ze gedeporteerd, werden ze uitgestoten om naar concentratiekampen vervoerd te worden. Jefta wordt uitgestoten. We lezen het in hoofdstuk 11, vers 2. Gileads huisvrouw baarde hem ook zonen. En de zonen deze vrouw, groot geworden zijnde, stieten Jefta uit. Ja, de aanwezigheid van dat hoerenkind, dat zal in het gezin van Gilead veel spanning hebben gegeven. De anderen moesten Jefta niet. En ze hebben er steeds alles aan gedaan om hem te vernederen en te verachten. Het zal het hart van vader Gilead hebben verscheurd. Want aan de ene kant hield hij van zijn buitenechtelijk kind. Tegelijk voelde hij de spanning die die jongen gaf in huis. Zijn andere zoons konden Jefta immers niet luchten of zien. Voor hen was Jefta niet hun broer. Misschien hebben ze wel de pijn gevoeld bij hun moeder. En hebben ze gezien hoe hun moeder leed onder die buitenechtelijke escapade van haar man. En ze was haar vertrouwen in haar man helemaal kwijtgeraakt. En ze voelde zich bedrogen door haar man. En het ontnam haar ook veel van haar levensvreugde. Reken maar dat kinderen het zien als het niet goed zit tussen vader en moeder. Ze voelen dat haast scherp aan. En meestal zien de kinderen het nog eerder dan de partner als een van de ouders er een ander op nahoudt. Hoe gemakkelijk kiezen ze dan ook niet partij voor de ene kant. En hier zien we het in het gezin van Gilead, dat voor die andere jongens de maat op een gegeven ogenblik vol is. Misschien was het rond het overlijden van vader. Het kan ook zijn dat ze hebben gezien dat hun vader ouder werd. Dat ze op tijd alles geregeld wilden hebben, zodat ze niet overvallen zouden worden door zijn sterven. Maar in elk geval, Jefta moet weg. En stieten Jefta uit en zeiden tot hem: gij zult in het huis onzes vaders niet erven, want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Geld is dus hier de oorzaak, zoals dat trouwens bij menig conflict geldt. Maar de zonen van Gileads eigen vrouw willen niet dat hun halfbroer deelt in de erfenis. Volgens gangbaar gebruik in die dagen had een onwettig kind erfrecht als zijn vader hem erkende. En zij zagen de bui dus al hangen. En ze wilden dan ook voorkomen dat Jefta er met een deel van de erfenis vandoor zou gaan. De Torah, Deuteronomium 10, die schreef voor dat sociaal kwetsbaren dat die bescherming nodig hebben. Maar die andere jongens van Gilead bieden dat niet aan hun halfbroer. Deze verbondskinderen Ze zijn bikkelhard voor een halfbroer. En ze missen elk gevoel van mededogen en van barmhartigheid. Jefta, hij moet het zelf maar uitzoeken. En hoe zwaar moet dat voor Jefta niet zijn geweest? Hij had het al zo moeilijk. Hij hoorde nooit ergens bij. Hij voelde zich al een vreemde eend in de bijt. Nu wordt hij ook nog eens weggestuurd. Uit de gemeenschap gestoten. Wat een verdriet zal hem dat hebben gedaan. Hij is niet meer welkom in het huis waar hij is groot geworden. Dat is toch bijna niet voor te stellen. Niemand die er meer voor je is. Niemand die om je geeft. Niemand die met je meeleeft. Daar gaat hij. Alleen op de vlucht. Toen vloot Jefta voor het aangezicht zijner broederen en woonde in het land Tob. Eigenlijk staat er Tof. En Tof, ze laat het zo ook maar noemen, dat is een plaatsje aan de uiterste grens in het noorden van het land. Het ligt tegen Syrië aan. Het ligt dus langs het gebergte van Gilead, aan de grenzen van het land van de Ammonieten. Het plekje heeft een mooie naam. Tob, Tof. Dat wil eigenlijk zeggen, goed. Maar Jefta heeft het daar alles behalve goed. Hij heeft daar immers niets. Hij heeft daar geen huis. Hij heeft daar geen werk. En hij mist ook zijn familie. Hij zal zich daar hebben gevestigd met zijn vrouw en met hun enige dochter. Maar wat zou Jefta daar nou het meest hebben gemist? Er blijft natuurlijk wel wat gissen. Maar het viel mij wel op dat straks als hij dan terugkomt in Mispa, waar de Gileadieten hun kamp hebben opgeslagen, en we zien dat in vers 11 van hoofdstuk 11, dat hij dan als eerste een vergadering belegt waar Gods naam wordt aangeroepen. Het laat ook wel zien dat Jefta niet een onverschillig iemand was. De moeiten van het levenspad hebben hem niet verbitterd gemaakt. De dienst des Heren is hem zwaar gaan wegen. En zou het niet kunnen zijn, het is ook maar een vraag, maar zou het niet kunnen zijn dat hij die gezamenlijke godsdienstoefeningen nog wel het meest miste? Zou maar zo kunnen. Wat zou jij missen als je van Urk werd weggestuurd? Familiebezoekjes. Het visje op zaterdag. De gezelligheid op het dorp. Of zouden het ook die gezamenlijke godsdienstoefeningen zijn? Kerkgang, samenzang, samen bidden. Ja, zou jij het ook missen? Als jij werd weggestuurd naar een plaats waar je niet meer naar de kerk kon gaan. Sommigen die zetten Jefta weg als iemand die niet zo gelovig was. En dan wordt wel gedaan alsof hij daar in touw van alles uithaalde wat tegen Gods woord en tegen Gods wetten inging. Ik denk als we eerlijk de Bijbel lezen dat de Bijbel daar geen enkele aanleiding geeft voor die gedachten. Want als wij tot ons nemen wat wij lezen over Jefta, dan lijkt het eerder dat hij daar in die vreemde zocht om de Here te dienen. Want als dan straks, en we hopen dat de volgende keer te horen, als dan straks de oudsten hem om hulp vragen, dan laat hij in zijn antwoord ook weten, Richteren 11 vers 9, dat alleen de Here hem de overwinning kan geven. Hij raakt dus in toof niet los van zijn geloof, maar heeft het eerder daar des te sterker behouden. Misschien diende hij daar wel meer de Heere dan zijn broers bij elkaar in Mispa. Want juist verdrukking, tegenstand en tegenwerking kan er ook toe leiden dat iemand des te sterker afhankelijk is van de Heere. Al de slagen van het leven kunnen een mens ook naar de Heere toedrijven. Dat zien we toch vaker. Als iemand wordt buitengesloten en in een isolement terechtkomt, dat hij aangewezen raakt op God. Dat het kruis hem doet vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. En dat het werkzaamheden geeft aan de troon van Gods genade om door de Heere ondersteund te worden. En dat het je doet beseffen dat je het niet van mensen moet verwachten, maar dat je het moet hebben van God. Ver van huis, in Toof, verblijft Jefta. Verbannen uit de gemeenschap, uitgestoten uit het ouderlijke huis. Moeten we niet opnieuw zeggen dat we hierin de overeenkomsten zien tussen Jefta en de Heere Jezus. Want was Christus niet de grote verstotene op aarde? En werd Jezus niet net als Jefta door zijn broers, werd hij ook niet verstoten door zijn broers? Van hem geldt immers, hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De door God gezonden verlosser, die werd verworpen en verstoten. Ja, zo dat hij het moest uitroepen. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden degene die u smaden zijn op mij gevallen. Hoe werd Christus niet versmaad? Is hij vreemd geworden aan de zonen van zijn moeder? En de smaadheden van degene die hem smaden moest hij dragen. In Bethlehem kon hij niet blijven, want Herodes wilde hem uit de wereld stoten en daarom moest hij wegvluchten naar Egypte. Voor hem was er geen plaats op aarde. Nazareth wierp hem uit. Ze wilden hem van de stelte werpen. En in Gadara wilden ze hem geen eens ontvangen en smeekten ze hem om weg te gaan uit hun gebied. En uiteindelijk werd hij uitgestoten en hing hij als de verstotene aan het kruis tussen hemel en aarde. De aarde moest hem niet en stoten hem uit. De hemel, die ontving hem niet. Toen hij daar hing aan Golgotha's kruis. Hij, die was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid. En in ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij die veracht was. En wij hebben hem niet geacht. En net als Javed leefde hij in de verstoting en in de versmading. En dan breng ik dan tenslotte bij onze laatste gedachte uitgetogen. Want dan zien we een aantal overeenkomsten tussen Jefta en de Heere Jezus. Maar dan komt ook wel die vraag, wat heeft Jefta daar nou eigenlijk gedaan in Toof? We zeiden al, hij werd weggezet als een crimineel, als een bandiet. Die plunderingen op zijn naam zou hebben staan. En die meer iets weg had van een roversbende die anderen de schik op het lijf joeg. Laten we nou eens kijken wat er van hem staat. Want Jefta, die is dan weliswaar, is dan weggetrokken naar het noorden, maar hij blijft daar niet alleen. Vers 3. En woonde in het land Top, in het land Tof, en ijdele mannen vergaderden zich tot Jefta en togen met hem uit. Hij krijgt gezelschap van ijdele mannen. Wat zijn het nou voor mannen geweest? Nou, mensen die in soortgelijke omstandigheden als Jefta daar verkeerden. Mannen die waren onterfd. Mannen die niets hadden te verliezen. Ze waren de gekneusden, de geknakten, de verschoppelingen. Degene die een lager wal waren geraakt. Zij behoorden ook bij de onderkant van de samenleving. Bij velen waren ze niet in tel. Er werd op hen neergekeken. Ze vormden de outcasts, de mensen die waren afgeschreven, mensen zonder beroep. Mensen van 12 ambachten en 13 ongelukken. Mensen bij wie alles maar mislukte. Die voegen zich hier nou bij Jefta. Zoals later in Adullam zich velen voegden bij David. En ze vormden een groep waar Jefta de leiding over kreeg. Voor hun levensonderhoud moesten ze zelf zorgen. En daar trokken ze dan vooruit. Dan trokken ze de grens over om de vijanden van Israël schade toe te brengen en eten te plunderen. En daar slaagden ze altijd goed in. Dat gerucht van Jefta en die ijdele mannen, dat bereikte dan de rest van Israël. En het zal het beeld van Jefta ook hebben bijgesteld, dat hoerenjong, ja, dat is nog wel tot heel wat in staat. Misschien werd er zelfs wel met enige jaloezie naar hem gekeken, hoe hij de vijand pijn kon doen. En opnieuw zeggen we, vindt u Jefta daarin niet lijken op de Heer Jezus? Want hij vergadert zich toch ook mensen om zich heen die niet in trek zijn bij de wereld. Want hij is er immers voor de ellendigen en voor de nooddruftigen. Zij die door alles zijn heen gezakt, die zijn bij hem juist welkom. En hij schaamt zich niet om zulken onder zijn hoede te nemen. Want wie kwamen er nou tot hem? De hoeren, de tollenaar, de zondaar. Jezus Christus verzamelt mensen om zich heen, waar anderen niets om geven. Maar bij hem mogen ze komen met hun kwalen, met hun noden, met hun zonden en met hun schulden. Want hij wil zich bemoeien met het uitvaarsel van deze maatschappij. En hij laat zich in met de verachten van de wereld, met hen die in wereldse begrippen niet in tel zijn. En wie tot Christus komt, ja, die zal dan ook merken dat hij bereid is tot hulp. Want hij wil immers verzorgen in hun levensonderhoud. En hij wil hen zijn zorg en liefde betonen. En zo zien we dus dat allerlei mannen uitgaan naar Jefta. En hij vergadert hen. Ja, de Heere, die is eigenlijk hiermee bezig om Jefta voor te bereiden voor de strijd die wacht. Want door die veldtochten die Jefta verricht met die ijdele mannen, wordt Jefta vaardig in het leiding geven. Wordt hij vaardig in het strijden. Leert hij bepaalde oorlogstactieken. En dat is nodig. Want onder het volk is er inmiddels een verandering gekomen. Misschien al wel toen Jefta nog was bij de Gidadieten. Het kan ook zijn dat het pas is gebeurd nadat Jefta al is weggevlucht en in Toffer blijft. Maar we moeten wel zien dat die versen 1 tot en met 3 van ook Richter 11, het is eigenlijk een onderbreking van heel die verhaallijn uit Richteren 10. En die drie versen die bedoelen nou om de komende richter, de volgende richter te introduceren. Maar als we dan weer even teruggaan, dan was dus de kern van het betoog dat Israël bedreigd werd door de Ammonieten. Israël ging daar gebukt onder, vers 8. En hij deed hen roepen tot de Heere, vers 10. Want ze wisten zich zondig tegenover de Heere. En ze begrepen dat ze de Heere daarmee verdriet hadden gedaan. Maar aanvankelijk hoort de Heere niet naar hun noodgeschrei. 7 keer heeft hij hen verlost. Lezen dat, vers 11 en 12. Maar net zo vaak kozen ze opnieuw voor de afgoden. En nu vers 13 is hij het zat. De Heere zal hen niet nog een keer verlossen. Hij is het moe. Hij is het volk moe. Want hun berouw bleek nooit oprecht te zijn geweest. En dan zegt de Heere tegen hen in vers 14. Nou, roep dan maar tot die goden die jullie nou dienen. Laat die jullie maar verlossen. Misschien kunnen die je wel helpen. Dan zien we dus eigenlijk een hele wonderlijk moment in die strijd tussen Israël en Ammon, dat het volk in de schuld komt, dat ze de Heere vragen om verlossing en dat God het niet geeft. God die biddende mensen wegstuurt. God die geen gehoor geeft aan mensen die in hun nood een beroep op de Heere doen. En wat zit hier nou achter? Blijkbaar moet er nog iets gebeuren. Ja, wat dan? Nou, roep maar even uw eigen leven ernaast. Misschien bent u er wel zo'n een die in uw nood een beroep doet op God. En toch misschien dat het hier in uw leven ook wel op vast zit. En dat daarom die verlosser nog niet in uw leven is geopenbaard. Want wat moet er nog gebeuren? Kijk maar naar vers 15. En naar vers 16. De afgoden, die moeten nog opgeruimd worden. Want bekering bestaat niet alleen uit het belijden van de zonde, maar ook in het wegdoen van de zonde. Bekering komt ook openbaar in het verlaten van de wereld en in het doden van de oude natuur. En dat gaat nu gebeuren onder de Israëlieten. De altaren worden afgebroken. De afgodsbeeldjes die worden in gruzelementen geslagen. Ja, en als dat dan gebeurt, als dan blijkt dat de bekering echt oprecht is, als er gebroken is met die afgoden, ja, dan blijkt de Heere ook de genadige en de barmhartige te zijn. Toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël. Nu Israël weer op zijn plaats is, zal God voor verlossing zorgen. En dan zie je dat er dus een hele kentering is gekomen onder het volk van Israël. De plunderingen vanuit Ammon zijn ze zat. En ze krijgen nieuwe moed om te strijden tegen Ammon. Ze nemen de wapens op. Vers 17. En dan zie je beide legers zijn gemobiliseerd. De kinderen van Ammon, die liggen in Gilead. En de Israëlieten, die liggen in Mispa. Daar komt dus die vraag, wie gaat er nou beginnen? Wie in Israël durft nou de strijd aan te gaan tegen die vijand? Wie is daar nou geschikt voor? Dan zie je in vers 18 dat de oversten van Gilead, die zoeken een krijgsoverste. Die zoeken een leider die niet bang is om de eerste stap te zetten op het slagveld. Ze zoeken iemand die de strijdkrachten kan aanvoeren. Dat is nu waar het Israël aan ontbreekt. Wie is nou die man die van ijver brandt voor de Heere? Wie is nou bekwaam om die strijd aan te binden tegen de Ammonieten? Dat is dus eigenlijk de vraag waarmee hoofdstuk 10 eindigt. We zeiden al, dan heb je die introductie gehad van Jefta, de versen 1 tot de 3 van hoofdstuk 11. En dan zie je dat in vers 4 van hoofdstuk 11, dan gaat eigenlijk die verhaallijn van het hoofdstuk 10 verder. En dan valt in Mispa vers 5, de naam van Jefta. Zijn roem was hem al vooruitgesneld. Dus als Israël strijd voert tegen Ammon, als Israël verlost zoekt te worden van Ammon, als de benauwdheid onder Israël groot is, is dat het moment waarop in Mispa de naam van Jefta valt. Nu de vijand klaar ligt, klinkt de roep om de verlosser. Is dat ook niet zo in de strijd tegen de driekoppige doodsvijand? Want wanneer krijgt de mens nu de Heere Jezus nodig? Wanneer gaat een hart nou roepen om de verlosser? Nou, dat is toch zo als de vijand met het zwaard zichtbaar voor je staat. En als je zijn verdrukking ook gevoelt. En dan vanuit die benauwdheid van het hart wordt de roep geboren om die verlosser. Want je verstaat dat er maar één is die je helpen kan. Jezus, de verlosser, de zaligmaker. En zo rijpt in Mispa het plan om naar Tof te gaan, om Jefta te halen en zijn hulp erbij te roepen. Is dat plan ook al gerijpt in uw hart, in jouw hart? Dat je die meerdere Jefta nodig hebt gekregen. Als je ziet hoe de vijand voor je staat, klaar om je neer te slaan. Als je merkt hoe die vijand zijn wapenarsenaal gevuld heeft met vele pijn. Als je bij jezelf ontdekt hoe zwak je bent. Als je merkt dat je de strijd niet zelf kan voeren. Wat krijg je dan? Die borg en verlosser nodig. Die het wel kan. En die verlosser, die is er. Jezus, de verachte, de uitgestotene, door de godsdienst verworpen. Maar hij is de hoeksteen van het heil. Hij is die door God aangestelde verlosser. En hij zal die weg der verlossing ontsluiten. Ja, hij zal die weg openbaren. En daarom, roep hem nu maar aan. En roep zijn hulp nu maar in. Hij zal je niet laten staan. Want hij is bereidwillig. Hij is ook bekwaam. En hij is ook machtig om zondaren te verlossen. En hij voldoet aan alle vereisten. Ja, wie? Wie is die man die beginnen zal te strijden? Wie is die man die vijand ook aan kan en die vijand kan verslaan? Is het de vraag van uw hart als je die vijanden merkt van binnen en van buiten? Wie is die man? Eén is het. De meerdere Jefta, de Heere Jezus Christus. En ga dan toch uit tot hem, want hij wil uw redder zijn. Amen. En laten we de Heere danken en bidden. Heere, dat was wat Israël toen nodig had. Dat was wat Israël nu nodig heeft. Dat is wat wij allen nodig hebben. Een man die voor ons strijden kan tegen die vijanden. Omdat wij zelf niet strijden kunnen, maar één die bij machte is. Die ook betoond heeft sterker te zijn dan al die vijanden. En die ene, die hebt u ons toch geopenbaard in uw woord. De Heere Jezus Christus. O, leer ons tot hem uit te gaan. Met alles wat wij missen en met ons verzondigd bestaan. Om in hem meer dan overwinnaars te zijn. We danken u voor uw woord. Wilt u toepassen aan onze harten. Wilt u het achtervolgen met uw zegen. Wilt u met ons gaan. Het verdere van deze zondag. De kinderen op de zondagschool gedenken. Ook vanmiddag weer samenbrengen. Als woord en sacrament mag worden bediend. Zo ziet het alles op u. En wacht het op uw zegen. Waar we u om vragen. In de naam van uw Zoon. De Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. We nog gaan zingen uit de 118e psalm, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was zijn plaats ontzegd. Vers 11 van 118. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.